Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 63 en daarvan het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom. 63, het tweede vers. Aan u zal worden voorgelezen Matteüs 26, vers 14 tot en met 46. Ik herhaal Matteüs 26, vers 14 tot en met vers 46. Eerst doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 136, het tweede vers. Loof de grote God, wiens troon hoger reist dan die der goon, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Matteüs 26, de versen 14 tot en met 46. Toen ging een van de twaalven, genaamd Judas Iscariot, tot de overpriesters en zeide: wat wilt gij mij geven, en ik zal hem u overleveren? En ze hebben hem toegelegd 30 zilveren penningen. En van toen af zocht hij gelegenheid, opdat hij hem overleveren mocht. En op de eerste dag der ongehevelde broden kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot hem: waar wilt gij dat wij u bereiden het Pascha te eten? En hij zeide: gaat heen in de stad tot zulk een en zegt hem: de meester zegt, mijn tijd is nabij, ik zal bij u het Pascha houden met mijn discipelen. En de discipelen deden gelijk Jezus hun bevolen had en bereidden het Pascha. En als het avond geworden was, zat hij aan met de twaalven. En toen zij aten, zeide hij: voorwaar, ik zeg u, dat een van u mij zal verraden. En zij zeer bedroefd geworden zijnde, begonnen ieder van hen tot hem te zeggen: ben ik het, Heere? En hij antwoordende zeide: die de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is, maar wee dien mens door welke de Zoon des mensen verraden wordt. Het ware hem goed, zo die mens niet geboren waren geweest. En Judas, die hem verriet, antwoordde en zeide: ben ik het, Rabbi? Hij zeide tot hem: gij hebt het gezegd. En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak hij het en gaf het de discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende, gaf hun dien, zeggende: drinkt allen daaruit, want dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. En ik zeg u, dat ik van nu aan niet er meer drinken zal van deze vrucht des wijnstoks, tot op die dag, wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar de Olijfberg. Toen zeide Jezus tot hen: gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht, want er is geschreven: ik zal de herder slaan, en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Doch Petrus antwoordende zeide tot hem, al werden ze ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Jezus zeide tot hem, voorwaar ik zeg u, dat gij in dezezelfde nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Petrus zeide tot hem, al moest ik over met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Desgelijks zeiden ook al de discipelen. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane, en zeide tot de discipelen, zit hier neder, totdat ik heen ga en al daar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende en zeide tot Petrus, kunt ge dan niet één uur met mij waken? Waakt en bidt, opdat ge niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede male heengaande bad hij zeggende, mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschiede. En komende bij hen vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende ging hij wederom heen en bad ten derde male, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zei tot hen, slaap nu voort en rust. Zie, de ure is nabijgekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Zie, hij is nabij die mij verraadt.
Gemeente, willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 69, het tweede en het derde vers. Men telt veel eer de haren van mijn hoofd. Psalm 69, vers 2 en vers 3. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn drie collecten voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we willen vanmiddag in dit uur van nabetrachting een ogenblik stilstaan bij Matteüs 26, de versen 36 tot en met 46. En ik lees u dan het 39ste vers. En een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Toch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. We staan vanmiddag stil bij Jezus in Gethsemane. We letten dan op een drietal gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij de drinkbeker. In de tweede plaats letten we op de worsteling. En in de derde plaats staan we stil bij de discipelen. Dus het gaat over de Heer Jezus in Gethsemane. We letten in de eerste plaats op de drinkbeker. We lezen bijvoorbeeld in vers 39: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. En het woord drinkbeker komen we ook weer tegen in vers 42. Indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan. In de tweede plaats letten we dan op de worsteling van de Heer Jezus. Hoe hij tot driemaal toe heeft gebeden. En tenslotte staan we stil bij de discipelen. Hoe ze in slaap vallen. En de Heer ze iedere keer opnieuw waarschuwt en zegt: waak en bid, opdat ge niet in verzoeking valt. Gemeente, we zijn in de eerste plaats natuurlijk samen om naar Gods woord te luisteren. Ik heb dat vanmorgen gezegd. Ik herhaal dat maar eens. En ik hoop dat we zijn opgekomen met een hongerig hart. Niet om mensenwoorden te horen, maar om het woord van God te horen. Want dat is toch het geheim van alle ware kinderen Gods. Die willen graag iets horen van Gods wegen. Daar wordt hun hart blij van. Dat geeft hen onderwijs, dat geeft hen bemoediging. En daarom komen die mensen, Gods kinderen, graag naar de kerk. Zondags en ook door de weeks. In de tweede plaats zijn we natuurlijk ook samengekomen in een uur van nabetrachting. En in zo'n uur van nabetrachting gaan we nog eens stilstaan bij wat er vanmorgen in dat avondmaal is gebeurd en wat daarvan de betekenis is voor u, voor mij, voor degenen die hebben deelgenomen aan dat avondmaal en ook degenen die in de kerk waren en misschien hebben moeten zeggen: nee, daar is aan mij geen plaats, want ik ken de persoon waarin het in dat avondmaal gaat, die ken ik niet. Ja, dan is er dus geen plaats voor u aan dat avondmaal. Of ik leef in zonde en dan is er ook geen plaats aan het avondmaal. Er kunnen grote zonden zijn, er kunnen ook allerlei verborgen zonden zijn. En gemeente, als we bewust en met opzet leven in zonden, dan is er natuurlijk ook geen plek aan dat avondmaal. Dat is nogal duidelijk. Vanmorgen mochten we dat avondmaal houden en vanmiddag gaan we er nog eens over nadenken. We doen dat uit de lijdensgeschiedenis. En als u dan dat hoofdstuk 26 van Matteüs eens doorleest, dan komen we allerlei dingen, worden er opgeschreven en worden er ons bekendgemaakt. We lezen bijvoorbeeld over de zalving in Betanië, vers 6 tot en met vers 13. We lezen over het verraad van Judas, vers 14 tot en met vers 16... We lezen over de paasmaaltijd en Johannes vertelt ons dan ook hoe de discipelen zich toen hebben gedragen. En dat was niet zo best, want de een was nog hoogmoediger dan de ander. Ze waren elkaar een beetje, ja, nou niet tot een goed voorbeeld. Toen heeft de Heere maar hun voeten gewassen. De verloochening van Petrus wordt voorzegd, vers 31 tot en met vers 36... En tenslotte komen we dan in vers 36 tot en met 46 in Gethsemane. Dus we hebben gehoord over Bethanië, over Judas, over ruzie onder de discipelen, over de verloochening van Petrus en allerlei andere dingen meer. En dan zou de verleiding groot zijn dat we daar veel over gaan vertellen. En dat we daar toch wel eens de aandacht op gaan richten, op Judas bijvoorbeeld, dat is toch erg. Die man heeft na 3 jaar lang met de Heer Jezus omgegaan, gepreekt, wonderen gedaan. Hij had zelfs de portemonnee in beheer van de discipelen. Nou, daar kunnen we natuurlijk een heel uur lang over spreken, hoe slecht dat wel niet is wat Judas doet. En dan bovendien ook nog het opzet. U weet het verschil tussen Judas en Petrus. Judas die is met berekening te werk gegaan. En het was ook zijn voornemen om de Heer Jezus te verraden. En heeft dat voornemen bewust en met opzet uitgevoerd. Bij Petrus lag het anders, want Petrus die had helemaal het voornemen niet om de Heer Jezus te verloochenen. Hij wilde het zelfs helemaal niet. Het gebeurde toch. De Heer heeft hem eens laten vallen om te laten merken hoe zwak Petrus was. En daarom zien we bij Petrus het echte kindschap bovenkomen en bij Judas niet. Zo is dat nou ook vandaag nog, gemeente. Als wij met opzet Gods werk naar beneden halen, dan is dat een heel slecht teken. Gods kinderen die struikelen en dan vallen ze om. Dat hadden ze niet gewild en dat willen ze graag anders. Het gebeurt in hun leven, dat is het verschil tussen Judas en Petrus. Maar gemeente, we gaan vanmiddag helemaal niet over Judas en Petrus praten. Dat is ook helemaal de bedoeling niet, ook niet in een uur van nabetrachting, want u hoeft maar weinig bijbelkennis te hebben om te weten waar het nu eigenlijk in de Bijbel vanaf Genesis 3 vers 15 over gaat. Het gaat over het vrouwenzaad. Het gaat over de Messias. Het gaat over die gezegende persoon van de middelaar. En de persoonlijke gelovige kennis van hem. Nou, vanmorgen avondmaal gehad, hè. Hebben we hier gezeten. En nou zijn er een heleboel mensen en die denken, het gaat maar om dat avondmaal. Maar dat is een teken. Het gaat in dat avondmaal om de persoon, om de betekenis. En om dat gelovig gebruik maken van de middelaar. Heb u dat nou ook gedaan vanmorgen? Heb u nou ook vanmorgen gelovig gebruik gemaakt van de middelaar? Ik zeg, Heere, nou komt hier zo iemand bij u. Die kan er alleen maar zwarte schuld mee brengen. Die kan alleen maar zijn eigen hopeloosheid en waardeloosheid meebrengen. Als u alle mensen in de kerk op een rij zet, dan ben ik de ergste zondaar in heel de kerk. Maar mag ik nou bij u genade ontvangen? Gemeente, dat zijn nou de ware avondmaalgangers. Die laten iedereen voor en voor hen is het een wonder dat ze nou in dat avondmaal gelovig gebruik mogen maken van die zaligmaker. En dat hij nou zelf als die grote Christus gekomen is om het verlorene te zoeken. Gemeente, dan heb je echt avondmaal. Ja, dan heb je avondmaal. Want dan zit je niemand meer in de weg. En dan kom je onderaan. En daar is de zaligmaker. We vinden hem zo ook in de hof van Gethsemane. Want u moet die hof van Gethsemane natuurlijk wel goed zien, gemeente. Want de Heer Jezus ging op de grond liggen. En zo hebt hij geworsteld met die grote drinkbeker die de Vader hem heeft aangereikt. Heb u wel eens op de grond gelegen? Heeft er niets meer van u over? Omdat u God verlaten hebt, gezondigd hebt en dat u niet weet hoe het nou ooit weer in orde moet komen. Och gemeente, Naar zulke mensen zoekt de grote herder, die zoekt hij op. Want hij is de goede herder. En de goede herder verzoekt het verlorene. Staat in Lucas 15, vers 1 tot en met 7. Nou, vanmiddag staan we dan ook maar een poosje stil bij wat die Christus gedaan heeft. Voor zijn kerk en voor zijn gemeente. En dan hoop ik dat er door Gods geest wat geloof in mee mag komen. En dat u die zaligmaker gaat beminnen. Liefhebben. Benodigen. Ik las in de achterliggende weken een kerkelijk blad. Hoe iemand iets opschreef over zijn 40-jarig huwelijk. Maar dat hij op die dag 's morgens eerst een bezoek kreeg van de koning. En dat dat het grootste was. Kijk gemeente. Dat er nou een volk op aarde is. Die het één ding begonnen is. En dat is die ontmoeting. Die dagelijkse ontmoeting. Met die gekruisigde koning. Met die middelaar Gods. En de mens. Was dat ook zo in uw leven vanmorgen? Is dat ook uw gebed? En is dat ook de praktijk van uw zielsleven? Hier in de hof van Gethsemane. Daar zien we de zaligmaker. En dan gaan we eerst even dit gedeelte over die worsteling in Gethsemane indelen. En dan zien we in vers 36 tot en met vers 38 hoe de Heere naar Gethsemane gaat, de olijfberg. En er onderaan de olijfberg, daar lag de Gethsemane. Gethsemane, dat betekent olijvenpers of olijvenput. Daar waren dus kennelijk veel olijfbomen en die werden daar geperst. Daar kwam olie uit. De Heere gaat naar die hof. En daar in die hof zien de discipelen iets heel aangrijpends. We lezen in vers 37. Begon hij droevig en zeer beangst te worden. En vanuit de grondtaal, dus als we de oorspronkelijke Griekse woorden bekijken, dan is dat zelfs zo erg dat je het aan de Heer Jezus kon. Hij schokte eigenlijk helemaal. Dus zo'n diepe angst komt over hem. Dat de middelaar Gods en de mensen schokt. En dat je aan alles kunt zien. Hij heeft een zware strijd te strijden. Dat wordt ons verteld in de versen 36 tot en met 38. In de tweede plaats zien we dan in vers 39 tot en met vers 44 hoe de Heere tot driemaal toe het aangezicht van zijn vader zoekt. In vers 39 voor de eerste keer. Mijn vader. In vers 42 voor de tweede keer. Mijn vader. En tenslotte nog een derde keer gaat hij terug in vers 44. Bad hij dezelfde woorden. En tenslotte aan het slot vers 45 en 46. Hoe de Heere zich gereed maakt om zich over te geven en om overgeleverd te worden in de handen van de Joden, het Sanhedrin, en daarna in de handen van de Romeinen om gekruisigd te worden. Gemeente, nu staan we eerst stil bij de drinkbeker waar de Heer het over heeft in zijn gebeden en die hem door de Vader wordt aangeraakt. We lezen in vers 39, mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Hier wordt een beeld gebruikt uit het Oude Testament, wat we bijvoorbeeld tegenkomen in Psalm 75, vers 9. Want in de hand des Heren is een beker en de wijn is beroerd. We komen het ook tegen in Jesaja 51, vers 17. De beker van Gods grimmigheid. Of in Jesaja 51, vers 22. De beker der zwijmeling of bedwelming. We komen het ook tegen de profetie van Jeremia 25, vers 15. de beker van de wijn van de grimmigheid van God. Een oud-testamentisch beeld, wat de Heer dus gebruikt. Het gaat nu dus over beeldspraak, maar wat een diepere bedoeling heeft. De drinkbeker. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Met die drinkbeker wordt bedoeld het oordeel uit Gods hand. Het oordeel van God over de zonde. Met die drinkbeker wordt bedoeld hoe en wat de zonde eigenlijk is en wat het teweeg heeft gebracht. En hoe God torent over de zonde. Gemeente, laten we eerst eens stilstaan bij wat de inhoud van die drinkbeker is voor Christus. En welke drinkbeker hij vanaf Gethsemane tijdens zijn veroordeling door de Hoge Raad en door Pilatus en tenslotte op het kruis van Golgotha, vooral in de drieuurige duisternis, welke drinkbeker hij heeft gedronken tot op de bodem toe. Dat is in de eerste plaats de drinkbeker van de zonde schuld. Zonde is schuld voor God. Zonde is een ontering van God. Zonde moet betaald worden. En in die drinkbeker van Gods toorn, die dus wordt ingeschonken door de Vader, ligt dus de zondeschuld van de wereld. Hij is het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat moeten we eerst onthouden. Als we daar de Heer Jezus zien gaan, hoe ernstig de zonde is. Och, bij hele grove zonden kunnen we dat nog wel een beetje begrijpen. Echtbreuk, overspel, moord, doodslag. Ja, daar zijn we het allemaal mee oneens. Terrorisme, noem het allemaal maar op. De erge dingen die je tegenkomt in de wereld. Je komt het natuurlijk ook tegen in wat verfijnde vormen. U kent de mensen wel die mooi praten, maar ondertussen heel lelijk doen. Je komt het tegen in de handel. Je komt het tegen in de wereld. Je komt het ook tegen in de kerk. Oneerlijk gedrag. Gemeente, ook dat wordt onder de zonde bedoeld. En laten we nog een stapje verder gaan. Zonden in onze gedachten. Alsof we net doen alsof God niet alwetend is. Gemeente, al die zonden worden in deze drinkbeker bijeengebracht. En de zaligmaker moet de zonde schuld dragen, volkomen. Wat heeft hij daarvoor gehuiverd? Wat is hij angstig geweest? Voor de zonde en voor de ontzettende macht van de zonde. Was u daar nou ook bang voor vanmorgen? Zijn jullie daar ook wel bang voor, jonge mensen? Als je op je smartphone kijkt, als je naar school fietst, als je over andere mensen praat, dat we daarmee God onteren en beledigen. En dat we daarmee zondigen tegen een goeddoende God. U weet, de zonde is begonnen in het paradijs. Maar hier in het Hof van Gethsemane en straks op Golgotha, daar zien we hoe erg de zonde is. God heeft zijn Zoon niet gespaard, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. In die drinkbeker zit dus de zonde. In de tweede plaats is die drinkbeker ook gevuld met de listen en de aanvallen van de vorst der duisternis. U weet dat de Satan een overste van de wereld is geworden sedert Genesis 3. Dat die Satan geweldige macht heeft. En dat de Satan de Heer Jezus dag in dag uit heeft verzocht. Het hoogtepunt van al die verzoekingen zal tot stand komen op Golgotha. Dan komt als het ware de hele hel op de been om de zaligmaker van de omgang met zijn vader af te houden en om het vertrouwen op zijn vader te vernietigen. Wat de duivel in Genesis 3 heeft geprobeerd, wil hij straks op Golgotha herhalen, om ook de zonen Gods tot struikelen te brengen. De Heer Jezus heeft die drinkbeker gezien en heeft die drinkbeker tot de bodem toe moeten leegdrinken. Hij heeft ervoor gehuiverd en werd zeer beangst. Ben u ook wel eens bang voor de Satan en voor zijn gemene listen? Of heb u daar niet zoveel last van? Soms komt de Satan met grof geweld. Dan komt hij als een moordenaar, een zielenmoordenaar. Een andere keer komt hij als een engel des lichts, met allerlei schoonschijnende dingen, soms ook godsdienstig. Gemeente, het is een moordenaar. En de Heer Jezus was er zeer beducht voor. Keer op keer heeft hij de Satan weerstand moeten bieden. En tenslotte nog iets. De zonde, de duivel en tenslotte, en dat is het ergste, wat er in die drinkbeker werd ingeschonken, dat was Gods toorn. Dat hangt dan een beetje samen met de zonde. De toorn van zijn vader. Hoe God de zonde nooit ongestraft laat, dat kan niet. Want God zou ophouden God te zijn. De toorn Gods werd ongemengd ingeschonken in deze drinkbeker. En koning Jezus moest die toorn in zijn volle omvang dragen. Daar mocht niets van af. Hij moest aan Gods recht voldoen. Hij moest tot de laatste penning toe betalen. God zou niet ophouden met eisen, totdat er volledig betaald zou worden. De Heer heeft er zo onder gebukt gegaan, dat hij tenslotte grote druppels bloed heeft gezweet. Beangst en zeer bedroefd. Begrijpt u nu hoe erg het is dat we gezondigd hebben tegen de grote en goeddoende God? En begrijpt u nu ook wat het gekost heeft om die fontein te openen tegen de zonde en tegen de onreinigheid voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem? En begrijpt u nu ook dat het in dat avondmaal gaat om het heilige brood en de heilige drank? Want dat alles wijst heen naar dat verbroken lichaam en naar dat vergoten bloed van die dierbare zaligmaker. Gemeente jong en oud, wat zou dat meer behoren te leven, ook vandaag, dat er een koning op de aarde kwam, die naar het woord van de Hebreeënbrief gehoorzaamheid geleerd heeft en die als de enige die grote beker die hem werd uitgereikt heeft gedronken. Laten we nu voortgaan naar onze tweede gedachte en laten we stilstaan bij de worsteling die we hier zien in Gethsemane. Maar eerst gaan we zingen en dat doen we uit Psalm 88 en daarvan het eerste vers. Psalm 88, het eerste vers. De last van de toren Gods wordt op de middelaar gelegd. En de drinkbeker die de Vader hem aanreikt, moet gedronken worden. Hij mag niet leeg gegooid worden. Hij moet gedronken worden. Hij moet betaald worden, betaald voor de zonde. Dat is de verzoening door voldoening. Er moet aan Gods recht worden betaald. Catechismus zondag 5 wijst daar ook op. Als die vraag wordt gesteld, is er enig middel? Dan wijst onze Heidelberger op dat aan Gods gerechtigheid genoeg moet geschieden. En hier zien we wat die gerechtigheid is. En in de tweede plaats hoe Christus daarmee geworsteld heeft. We lezen in vers 39 dat de Heere biddend tegen zijn Vader zegt: mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Toch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wil. Vervolgens lezen we opnieuw in vers 42 dat de Heer het iets anders zegt. Mijn Vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. En tenslotte in vers 44 zegt de Heer ten derde male dezelfde woorden. Bij de meeste verklaarders wordt nogal uitvoerig ingegaan op de vraag: is nu dat gebed van de Heere wel helemaal zonder zonde geweest? Want de Heer is tenslotte de borg, hij moet betalen. En hoe kan het dan dat hij vraagt in vers 39, indien het mogelijk is? Wijst dit wel op een volkomen onderwerping aan de wil van God? Onze kanttekeningen geven daarop antwoord. Het gaat over deze worsteling. Of dat nu wel of niet zondig is. Het antwoord is natuurlijk nee, want de Heer heeft niet gezondigd. Maar onze kanttekenaren geven ook een toelichting bij deze worsteling. En dan lezen we het volgende. Namelijk, de Heer heeft dus gebeden of geworsteld naar de genegenheid die de menselijke natuur is ingeschapen om zijn eigen verderf te ontvlieden, welke ik, Christus, nochtans aan uw wil in alles onderwerpt. Daarom is deze genegenheid van Christus zonder zonde geweest. Dus de Heer heeft hier geworsteld en heeft deze woorden uitgevoerd naar de genegenheid van de menselijke natuur. En dat is geen zonde, gemeente. Wij beseffen dat we mens zijn. En de vraag staat: is er nog een middel om de welverdiende straf te ontgaan? Wat moet ik doen om zalig te worden? Dan is dat helemaal geen zonde, dan is dat juist zeer te prijzen als wij dergelijke vragen stellen. De Heer was naast God ook waarachtig mens. En in zijn persoon zien we die worsteling. Aan de ene kant zijn menselijke natuur eronder gebukt ging. En aan de andere kant de volkomen onderwerping aan zijn Vader. Gemeente, de Heer heeft waarlijk geworsteld. Het is ook inderdaad een worsteling geweest, waarvan we later in de Bijbel lezen dat de Heer hier gehoorzaamheid geleerd heeft. Hebreeën 5 vanaf vers 6 tot en met vers 10... dan lees ik dat de Heer in de dagen zijn vleeses gebeden en smekingen gedaan heeft tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrezen, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Het is ook een werkelijke worsteling geweest. De Heer is als de held en uw hulp is besteld naar Golgotha gegaan. Hij is ook gegaan als het Lam Gods. En de hele zondelast ging niet buiten zijn menselijke natuur om. Hier kijken we de middelaar in het hart. Hier zien we wat het hem gekost heeft om die weg terug te banen naar God. En deze gebedsworsteling heeft een aantal elementen die we goed moeten overdenken. In de eerste plaats is de Heere hier de enige. Nooit heeft iemand zo geworsteld. Nooit heeft iemand dit kunnen nadoen. Hier is hij als de zaligmaker der wereld. God en mens in één persoon. En is hij in de menselijke natuur ondersteund door zijn Godheid. Worstelt hij op de grond liggend voor het aangezicht van zijn Vader. Hier in Gethsemane komen we de enige naam tegen. Er is geen andere middelaar. Geen andere weg om ooit terug te keren naar God. Er is maar één weg gebaand. Dat is de weg van het bloed. Dat is de weg van het offer van deze middelaar. En alles buiten deze middelaar, gemeente. Het zal u geen vrede geven. Het zal u geen blijdschap aanbrengen. Het is hooguit een waan waarin we kunnen leven. De Heere leert zijn kinderen dat alles buiten Christus niet voldoet aan zijn gerechtigheid. Wat is dat een diepe wetenschap. En wat dat is een worsteling. Die Gods kinderen heel persoonlijk steeds opnieuw moeten leren. Buiten Christus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Hij is de ene hoor. En dat moeten we goed onthouden. En dat moeten we ook persoonlijk bevindelijk leren. Echt waar. Het is niet genoeg als we serieus zijn. Het is niet genoeg als we wat kennis hebben van onze zonden. Het is niet genoeg als we godsdienstige begrippen goed kunnen formuleren. Er is nodig dat we de zalig maken, persoonlijk leren kennen en dat we uit hem mogen leven. Christus die ons leven is. Er is geen hapadem te verkrijgen buiten Christus om. Er is niet ene kruimel zaligheid. Er is niet ene kruimel rust te vinden. Dan alleen in deze heiland. Die de dood heeft teniet gedaan. Die geworsteld heeft in Gethsemane. En dat is de hartstocht van alle ontwaakte zielen. Kennis van deze middelaar. Kennis van deze zaligmaker. Opdat ik hem kennen, zegt Paulus in Filippenzen 3. De enige naam onder de hemel. Hij is uniek in deze worsteling. In de tweede plaats. Het is ook een waarachtige worsteling geweest. Sommigen denken dat de Heer een soort schijnvertoning daar in het Gethsemane heeft gedaan. Gemeente, het is Gods lastelijk om te denken. Als zouden we aan deze heiland voorbij kunnen gaan. Als zouden we hem niet nodig hebben in zijn priesterlijke bediening. Als zouden we ook wel zalig kunnen zijn en ook wel God kunnen ontmoeten zonder deze middelaar. Al zouden we avondmaal kunnen vieren zonder dat we enige kennis hebben van hem. Gemeente, wat is dat toch erg. Wat zou dat een droevig iets zijn, ook in ons midden. Dat we over de Bijbelse dingen praten, over het avondmaal praten, dat we over andere mensen praten. Maar zelf, die persoonlijke, bevindelijke kennis van deze heiland missen. Zelf nooit helemaal onderaan gelegen. Zelf nooit overal doorheen zijn gezakt. Zelf nooit enige vertroosting hebben gevonden in zijn wonden. Gemeente, dat is een van de allerergste dingen die ons kan overkomen. Dat God ons maar loslaat en maar laat gaan in een of andere waan. Dat we deze heiland uiteindelijk wel missen kunnen. Straks Als we God gaan ontmoeten, gemeente jong en oud, de Heere brengt er zijn kinderen achter, dat ze van alles in het werk kunnen stellen. Dat ze bij wijze van de sterren uit de hemel kunnen halen. Maar als ze deze heiland missen, dan missen ze alles. En als ze die Christen des Schriften niet tot hun deel hebben, dan zullen ze de eeuwigheid niet door kunnen. En dan komen ze de doodsrivier niet door. Zeg, hebt u ook wel eens de waarachtigheid van deze zaligmaker zielsbevindelijk mogen kennen? Dan drupt zijn bloed op uw geweten. Dan zult u zijn stem horen. Dan zult u zijn liefde ervaren. Dan hebt u ook vanmorgen, misschien met een bevende hand, misschien door de onmogelijkheid bij u vandaan, het toch mogen blijven. Hebt gij mij lief? Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Dat zijn geheimen die voor wijzen en verstandigen verborgen zijn. Maar die worden aan de kinderkunst geopenbaard. Die krijgen deze worstelende zaligmaker zo van harte lief. In al hun noden, in al hun pijn. Hij is hen voorgegaan. Hij is door de beek Kedron gegaan en heeft daar geworsteld. Om de weg terug te banen naar God. En laat ik er dan nog één ding aan toevoegen. Een aanhoudende worsteling. Een hele diepe worsteling. Een borgtochtelijke worsteling. Hij is hierin uniek. Hij is hierin waarachtig. Hij is hier ook de borg. Voor heel zijn kerk en voor al zijn schapen. Hij neemt Petrus mee. Hij neemt Johannes mee. Hij neemt zijn hele kerk mee. Naar de hof van Gethsemane. En daar buigt hij. In plaats van zijn kerk en van zijn kinderen zijn knieën. Daar ligt hij op de grond. Omdat zijn discipelen de weg niet verstaan. En daar gaat Christus de weg. Van diep lijden en diep sterven. Daar gaat hij de weg niet voor zichzelf. Maar voor zijn vader. En tot behoud van zijn kinderen. Hij heeft gebeden voor de zijnen. Hij heeft gebeden voor hun behoud. Hij heeft gebeden. Opdat zij behouden zouden worden. Borgtochtelijk. Christus heeft alles gedaan. Tot eer van zijn vader. En tot welzijn van zijn schapen. O, wat krijgt dan die boodschap van Gethsemane een diepe, onuitsprekelijke waarde voor een arme ziel. Deze heiland, in de kribbe werd geboren, die door de mensen werd uitgescholden voor een vraat en een wijnzuiper. Deze heiland, die op de grond heeft gelegen in Gethsemane. Deze heiland hebben al Gods kinderen van harte lief. Ze kunnen hem in deze weg niet volgen, maar ze hebben hem in deze weg wel nodig. Want deze heiland is al borg in plaats van zijn kerk. De grote voorbidder hier op de aarde is ook de voorbidder in de hemel. Die ook de rechterhand Gods is. En die ook voor ons bidt. Dat in de derde plaats. Ach, we zouden nog zoveel meer kunnen zeggen. Over de worsteling van deze zaligmaker. Zitten er ook van die geestelijke worstelaars in de kerk. Die met niets anders tevreden zijn. Dan met die persoonlijke, practicale kennis van deze middelaar. Die het met allerlei beschouwingen niet kunnen redden. Die het ook niet kunnen doen met een hoopje. Die alle hoop uit handen is gevallen. En die het weten. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen. Terwijl mijn dood voor handen scheen. En niemand zorgde voor mijn ziel. En alle hoop mij gans ontviel. En die toen hebben geleerd. En met het geloof oog hebben aanschouwd. Dat er één heeft gelegen op de grond van Gethsemane. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Ook voor mij. Die bediening uit Christus met de jong en oud. Dat is het enige wat het op aankomt in ons leven. En al het andere, wat u ook allemaal hebt. U komt er straks de hemelpoort niet meer door. U kunt er God niet mee ontmoeten. We gaan tenslotte nog even letten op de discipelen. We hebben stilgestaan bij de drinkbeker. We hebben gelet op de worsteling. En we staan tenslotte nog stil bij de discipelen. We lezen in vers 36 dat de Heer een aantal discipelen aan het begin van de hof laat. We lezen vervolgens dat hij een drietal discipelen, de zonen van Zebedeus en Petrus, Johannes, Jacobus en Petrus, verder meeneemt op zo'n 100 meter bij hem vandaan. En tenslotte zien we in het vervolg hoe de discipelen in slaap vallen. En de Heere hen tot 3 maal toe moet wakker maken en tegen hen moet zeggen, waakt en bid. Hoe komt dat nou, de discipelen daar in die hof van Gethsemane in slaap vielen? Was dat nou slordigheid? Hadden ze geen liefde tot de meester? Ja, dat hadden ze allemaal wel. Petrus had het nog gezegd. Het zal u geen zins geschieten. Hij zou voor zijn meester strijden. En toch vallen ze hier in slaap. Hoe komt dat? Gemeente, in het Lucas-evangelie staat dat hun ogen waren bezwaard. Er zit dus ook een leiding in van de Heere. Maar aan de andere kant legt dit ook iets bloot in het leven van de discipelen. Wat wel meer zijn tegengekomen, ook bij de verschillende lijdensaankondigingen. Soms zijn ze bedroefd, soms hebben ze het wel gehoord, maar niet verstaan. En hier komen we nou weer precies hetzelfde tegen. Dat die discipelen de meester wel zien bidden, maar de diepe ernst ervan kennelijk toch niet goed verstaan. Dus we kunnen dingen zien, we kunnen dingen lezen en toch de diepe ernst ervan niet verstaan. Iedereen in de kerk weet dat de Heer Jezus naar het kruis ging om voor de zonde te betalen. Iedereen weet dat de Heer Jezus de enige zaligmaker is. Dat weten we met ons hoofd. Maar niet iedereen weet dat met zijn hart. Dat geldt in het algemeen onder de mensen. En dat geldt ook bij Gods kinderen. We kunnen een heleboel weten met ons hoofd en dat is op zich goed. Dat mogen we zelf bevorderen door bijbellezen en door bijbelstudie. Dat we de dingen in ieder geval weten met ons hoofd. Dat we niet vreemde en rare dingen gaan zeggen. Bijvoorbeeld dat de uitverkiezing niet waar is of zo. Of andere vreemde dingen. Of dat de Heer Jezus niet echt de zaligmaker is. Of dat de Heer Jezus de zonde niet vergeeft. Nee, we moeten goed weten wat in de Bijbel staat en de Bijbel lezen. Dat is kennis voor ons hoofd. Maar is dat dan ook kennis voor ons hart? Gemeente, en nu kom ik bij een heel belangrijk iets in de Bijbel. Het evangelie wordt ons aangeboden, bekendgemaakt, we weten het ook. Hoe krijgt dat nou waarde? Laat ik eerst een voorbeeld nemen, zodat zelfs een kind het kan begrijpen. Je hebt iets heel lekkers klaargemaakt. Een heerlijke maaltijd. En die maaltijd die wordt door moeder op tafel neergezet. En dan zegt moeder, nou kinderen, jullie mogen allemaal eten. Nou, en één kind eet niet. Komt dat? Ja, ik krijg geen honger. Heel eenvoudig. De heerlijkste dingen worden aangeboden. Maar dan zegt iemand, ik heb geen honger. En dan ziet hij al dat heerlijks wel, maar hij gaat eraan voorbij, want hij heeft geen honger. Zo is het ook bijvoorbeeld met ziekte. Kijk, u kunt allemaal naar de huisarts. Maar als u niet ziek bent, of u zegt, ik voel niks, dan ga je er niet naartoe. Zo is het nou ook hier. Gemeente, als wij onze nood niet gevoelen, als wij onze diepe schuldigheid en verlorenheid niet kennen, dan vallen we met de discipelen in slaap. Onbekeerde mensen slapen gewoon door, hebben avondmaal en slapen gewoon verder. Want hun werk lokt en hun gezin roept en de Bijbel is moeilijk. En de zondagsdienst duurde lang en zo slaapt men verder. En gaan we zo de eeuwigheid tegemoet. Dan zou ik u willen toeroepen, ontwaakt, gij die slaapt en staat op bij de doden. Want Christus zal over u lichten. Word toch eens wakker. Maar ook als we wakker zijn, dan kan de goede eetlust wel ontbreken. Hoe kwam dat nou dat die discipelen, die biddende zaligmaker wel zien en toch in slaap vallen? Gemeente, het is heel eenvoudig. Ze hadden nog zulke grote gedachten van zichzelf. Petrus zei, maar ik zal echt voor u strijden. En de discipelen hadden in de paasmaaltijd de een zei, nee, maar ik ga die voeten echt niet wassen. Daar begin ik niet aan, dat is het werk van een slaaf. En weer een ander zei, verraden, nee, dat doet Judas, maar dat zal ik nooit doen. Weet u, dit zijn allemaal zeer, ja, kinderen Gods, maar tegelijk zeer hoogmoedige mensen. Die vallen dan ook in Gethsemane in slaap. En als de Heer wordt gevangen genomen, slaan ze op de vlucht. Want ze hebben die lijdende en die stervende heiland nog niet nodig. Daar leven ze aan voorbij. En dat is vandaag niet anders hoor. Want hoe is het nou met u en met mij? Wanneer maakt u nou gebruik van die gekruisigde middelaar? Nou gemeente, als u het allemaal heeft, dan maakt u er geen gebruik van. Of als u het goed weet, dan hebt u hem ook niet nodig. Nee, natuurlijk niet, dan kunt u zichzelf toch redden. De een met een Bijbel, de ander met zijn dingen van de wereld, een ander met wat godsdienst. Zolang een mens nog denkt dat hij het heeft, heeft hij deze heiland niet nodig. Hij toch niet in de Gethsemane zoeken. Maar als u het niet meer heeft, en als een rampzalig mens in de kerk zit, en als alles je wordt afgepakt, één voor één, en niet anders over had dan de dood voor ogen, dan krijgt deze heiland waardoor. Kun je hem niet meer missen. Dan gaat hij zo schitteren in evangelie. Dan krijg je zo'n honger naar deze heiland. Dan brult het zo uit. Lieve koning van uw kerk, zou u dan ook naar mij willen omzien? Aan de ellendigste, aan de meest verdorven, aan de meest dwaze zondaar in de kerk. Zou ik dan net als Heman ook uw heerlijkheid mogen aanschouwen? Zou u dan als die gekruisers, die kruipende heiland, nog met zo één te doen willen hebben? En kijk, dat is nou het geheim van het evangelie. Dan zegt die heiland, mijn jongen, je bent hartelijk welkom. Want voor zulke mensen ben ik nou gekomen. En zulke mensen deel ik nu mijn gaven, zonder enige beperking uit. Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Weet u wat het probleem was van de discipelen? En wat het probleem is met ons allemaal? We zijn wel zondaren, maar we willen het niet wezen. En het is de Heilige Geest die er brengt. En dan zak je overal doorheen hoor, gemeente, echt waar. En dan kun je het niet begrijpen dat je hier nog zit. Kun je het niet begrijpen dat je nog een poosje in de kerk mag luisteren. Dan kun je het niet begrijpen dat die koning over de bodem van Gethsemane kroop voor zo'n stuk verlorenheid als u bent. Dan gaat u het evangelie persoonlijk, gelovig verstaan. Hebben de discipelen het verstaan? Een paar dagen later, hè? Dan komt er een ontmoeting tussen Jezus en Petrus. Toen was hij al zijn pretenties inmiddels kwijt. Als goede discipel, als kundig man, als iemand die het wist en iemand die wel eens eventjes had zijn meester verloochend. Dat heeft ze zelf nooit meer kunnen vergeven. En dan opent die zalig, maken ze een doorboorde handen. Simon, hebt gij mij lief? Ja, Heere. U weet dat ik u lief heb. U weet alle dingen. Kijk, dan krijgt die heiland waarde. Ook die lijdende. Ook die kruipende zaligmaker. Wordt dan zo uitnemend begeerlijk. Dat is het ware geloof. Het geloof dat bergen en heuvels overwint. Het geloof wat de wereld overwint. En die geloof zal niet beschaamd worden. Nou gaan we eindigen. Een waarschuwing voor alle onbekeerde mensen. Ontwaakt, gij die slaapt en staat op uit de doden. Een onderwijzing voor alle bekommerde mensen. Comrie zegt, zulke mensen willen we onderwijzen. Willen hun moeilijkheden oplossen. En het zou ons verlangen zijn dat u de zaligmaker de hand zou geven, het ja-woord zou geven. Dat is onze diepe begeerte, dat u die zaligmaker in uw onmogelijkheid mag leren kennen. Want dan krijgt uw leven een andere gang. Dan wordt hij de hoogste, de eerste in uw leven. En hebt u door genade, vanmorgen en misschien ook vanmiddag, die zaligmaker mogen omhelzen en die Christus mogen gebruiken. Nou, daar zit wel een begin aan, maar daar kom je nou nooit op aarde mee klaar. Paulus zegt opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. En dan komt er dat leven uit hem. En dat leven dat begint hier op de aarde en dat zal straks in de eeuwigheid. Het lied zingen van Mozes en het Lam om dan eeuwig deze heiland die zich heeft doodgeliefd voor zijn kerk en voor zijn kinderen groot te mogen maken en om te eindigen in de drievoudige lof van de drie enige God. De Heer zegene zijn woord. Amen. Slotzang Psalm 91 en daarvan het laatste vers. Hij zal in alle ramp en pijn en wat er verder volgt. 91, het achtste vers. Thank you. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Thank you.